Hoe werd het shirt van het onbeduidende Venezia FC een van de best verkochte voetbalshirts van de afgelopen jaren? Wat is er zo geniaal aan de MLS-deal van David Beckham? En waarom vinden we het normaal dat jeugdspelers gezien worden als investeringsobjecten? In de podcast Grofgeld onderzoek ik, Sam van Raalte, voetbaljournalist, samen met merkstratege Per van der Brink de macht van geld in de voetbalwereld. Wat gaat er schuil achter de wereld van sport en glamour? En wie profiteert er? Luister naar Grofgeld en hoor hoe de Skybox de staantribune beïnvloedt.
Dat we niet naar het stadion mogen, dat is nog tot daar aan toe. Maar als je net als ik vanochtend als Feyenoord supporter niet naar kantoor mocht, dan weet je, dat is pas echt een marteling. Want elke Feyenoorder stond vanochtend op met een magische code die aan elke discussie een einde maakt. Drie getalletjes. 8-1-9. Ik ga mezelf in deze podcast ongegeneerd weer gigantisch voor lul zetten, want die Portugese middenvelder die overal mislukt was en die ik niet zo nodig in het rood-wit hoefde te zien, die blijkt ineens het achtste wereldwonder. En Mark Diemers, die ik bij zijn komst een ouderwetse kutaankoop noemde, voetbalt in zijn kielzog heel erg aardig mee. Dick Advocaat, waar ik vorige week nog bloedchagrijnig op zat te ziften omdat het voetbal nergens op leek, is toch ineens weer een wijze oude magier die de schaal naar Rotterdam gaat toveren. Maar dat ik mezelf straks op al die fronten weer keihard gaat tegenspreken, dat gaan de meeste luisteraars me ongetwijfeld vergeven. Want ja, die drie getalletjes, 8, 1, 9. Alle chagrijn is samen met de reden verdwenen, als sneeuw voor de zon. Want in mijn rechteroor schreeuwt al sinds zondagavond een rood-wit engeltje dat we dit niet meer gaan weggeven. 4 jaar geleden keek ik soms, ik durf het bijna niet toe te geven, voor ik ging slapen nog even op teletext. Even checken of het nog steeds klopte. En dat deed het, 34 wedstrijden lang. Nou, nu hoeven we er nog maar 30, dus waar hebben we het eigenlijk over? Het enige belangrijke is nu nog dat we straks weer naar het stadion en de Coolsingel mogen. En naar kantoor natuurlijk, speciaal voor die ene collega die nog steeds denkt dat Steven Berghuis bij zijn clubje geen basisspeler zou zijn. Oh ja, Marco? Nou, 8-1-9. Punt! Dat is de gloedje nieuwe aftrap van een gloedje nieuwe Kaingelul, die ik uiteraard niet in mijn eentje ga maken. En wat hebben we er zin in, Johan?
Hey!
En Rob! Woehoe! Ja, ik mocht dus niet naar kantoor vanochtend. We nemen dit ook op afstand van elkaar op, want we zitten allemaal weer thuis. Dus het kan af en toe een beetje anders klinken, ook qua geluid, dan je van ons gewend bent. Maar los daarvan, Rob, met wat voor gevoel werd jij vanochtend wakker?
Ja, 8-1-9, Freek. Nee, oprecht. Ik herken het, want ik heb het ook gedaan. Ik heb vandaag, terwijl het stom is, ik doe dat dan gewoon op internet. Doe ik teletext 8-1-9. Het staat toch wel gewoon lekker mooi.
Ja, tuurlijk.
Ja, heerlijk. Nee, ik ben echt, voor het eerst, hoe kan je in een week tijd van te neergeslagen, denk ik, dit wordt helemaal niks. En al haalt Dick nog 5 spitsen. Naar een week later van, ja, Coolsingel. Serieus, zou kunnen, jongens. Ik moest zaterdag zelf voetballen en daar hadden we het er ook over zondag. Van ja, als we nou een keer swingend winnen, wedden dat dan het woord Coolsingel weer gewoon gaat vallen. Ja, ik ben de eerste om toe te geven die dat zelf ook gewoon rustig in mijn hoofd laat rondzwerven. Ja, echt lekker. Wat een opluchting om zo een keer wakker te worden. En echt, nu heb ik ook weer zin in dit. Want de laatste 3 weken had ik geen fluit zin in.
Nou, jij symboliseert de Feyenoord supporter zo ontzettend goed, Rob. Als het slecht is, dan willen ze allemaal nooit meer naar het werk. En dan willen ze nooit meer voetbal kijken. En dan vinden ze het helemaal prima dat ze niet naar het stadion mogen. En als ze dan winnen en dan toevallig ook nog af en toe goed spelen, dan ineens borst vooruit. Als eerste op kantoor, grootste bek bij het koffiezetapparaat. Heerlijk, man.
Ja, jij, Jopie, ben jij de nuchterheid zelf dan? Ja,
jullie weten, ik was toen het wat minder ging, heb ik ook gezegd, laten we nou niet paniek gaan. En toen het wat, en als het uitstekend gaat, ben ik ook altijd de eerste die een beetje zegt, joh, rustig aan, laten we nou niet Texera het derde wereldwonder gaan noemen.
Achtste.
Ja, wie heeft het over derde wereldwonder? We zijn bij het achtste wereldwonder aanbeland. Het was gewoon gisteren, was het echt lekker om te kijken. En dan met name die tweede helft. Want dat eerste 10 minuten dacht ik, daar gaan we weer. Mijn vriendin die zat naast mij, die zei van, nou, ik ga vandaag een keertje meekijken. Nou, dat was na een kwartier, dacht ze, ik ga weer naar boven, want dit kan ik niet aan. Maar ja, op een gegeven moment draait het om en Feyenoord, nou, die was aan het swingen, joh. Het was niet meer bij te houden op een gegeven moment, zoveel aanvallen en zoveel kansen. Ongekend.
Het was echt, ik denk dat het, ik kan me niet herinneren wanneer ik Feyenoord voor het laatst zo soepel heb zien combineren. Dat, ja. Zelfs in het kampioensjaar was dat echt zeldzaam. Ja. Weet je, misschien die 8-0 tegen Go Ahead en toen eigenlijk niet eens.
Nee,
het zag er zo prettig uit. En inderdaad, de eerste 10 minuten zit je weer gewoon alleen maar naar je, in mijn geval, laptop te schreeuwen. Omdat je het weer helemaal fout ziet gaan, hè, met een vroege tegengoal alweer. Maar ja. We zijn echt met een kwartiertje thee drinken, zijn we van de horlepiep naar de bossa nova gegaan, joh. Het was absurd.
Ja, nee, het was. Het was gewoon een feestopstelling. Want toen die boze Nick slachtofferde, was mijn boosheid. Hè. Rob had het er net over vorige week dat we best wel geïrriteerd en boos waren over Dickie. Nou, Dick was zelf ook vrij boos en geïrriteerd. En dan zie ik, dan gaat die boze Nick weer slachtoffers. Hij werd het kind van de rekening. Gaan we een of andere rare variant spelen. Ik had verwacht dat Texera als valse spits zou gaan spelen. Maar hij deed toch wat anders. Hè, met Diemers vanaf links en Linzen in de spits.
Ja.
En het pakte echt goed uit. En wat ik zeg, los van dat eerste kwartier. Daarna heeft Feyenoord gewoon echt heel goed gevoetbald. Tegen een moeilijke tegenstander. Hè, want Willem II is natuurlijk wel even iets andere koek dan ADO Den Haag. En wat hebben we nog meer gehad?
Twente,
PEC. En PEC, weet je, dit was echt op zich een goede ploeg met veel voetbal. Zeker ook veel snelheid voorin.
Willem II gaat dit jaar gewoon weer voor Europees voetbal gaan ze gewoon op jagen natuurlijk. En dat is ook, vorig jaar hadden we het daar gigantisch moeilijk. We wonnen daar door een pingel toen.
Ja.
Vorig jaar hebben ze met min of meer dezelfde ploeg, hebben ze Ajax, PSV en AZ verslagen. En wij tikken ze volledig de vernieling in. Echt gedegradeerd tot een stelletje amateurs. Alsof we tegen Bokstol vooruit speelden, man.
Ja. Nou, weet je wat mij ook wel bevalt aan na zo'n wedstrijd? Dat ook de tegenstander niet alleen maar het probleem bij zichzelf zoekt. Van, we hadden het vandaag niet. Die aanvoerder Peters, die gaf ook gewoon op een gegeven moment toe. Fijn, het was gewoon een maatje te groot, de tweede helft. En dat vind ik altijd lekker om te horen. Kijk. Al had je redelijk gespeeld, want ik geloof best, ik heb niet echt op Willem II gelet, zoals je begrijpt. Maar al had Willem II prima pot gespeeld, dan nog hadden ze voor mijn gevoel geen schijven kans gehad in de tweede helft. En dat vind ik echt heel fijn. Het lag echt aan Feyenoord zelf dat dit gebeurde. En we hadden er, Lins had er alleen al wel 3 of 4 kunnen maken.
Ik ben wel blij dat hij maakt. Want ik heb eerst de helft die ene kans op een gegeven moment dat hij rechtsback, dat hem gewoon in zijn voeten speelt. En denk je, hier komt hij dan eindelijk zijn eerste goal in Feyenoord shirt. En dan schiet hij hem ook weer zo slecht in.
Ja, en dat wordt zorgwekkend, hè. Want dan denk je van, dit kan in zo'n koppie gaan zitten.
Ja, en hij is gehaald voor de doelpunten. Hij zei het zelf, een stuk of 10 zou maken.
Hij zei het zelf na afloop, dat vond ik heel eerlijk van hem. Ik had te veel tijd om na te denken. En bij die goal had ik die tijd niet. Nou, dat was een beetje wat Lex Immers ook altijd had natuurlijk bij Feyenoord.
Het eerste wat ik dacht, Lex Immers. Lex Immers had altijd, als die 1-op-1 op de keeper afging, miste die altijd. En als die moest koppen of gewoon ergens zijn voet tegenaan moest zetten, altijd raak.
Ja, maar kijk, als je er op die manier 15 maakt in een seizoen, net als Lex Immers, dan heb je gewoon een hele nuttige aankoop. Ja. Alleen je moet hem dus zorgen dat hij niet in de positie komt dat hij na moet gaan denken.
Ja.
Nou ja, dat heeft hij als spits, heeft hij dat net wat vaker dan als linksbuiten natuurlijk. En die Teixeira, we zijn echt aan onze stand verplicht. We maken onszelf totaal ongeloofwaardig als we, ook al is Wesley er niet bij, dat niet gewoon een gigantisch voorbeeld, gewoon het archetype van stijve kokerwerk noemen.
Hij speelde goed, hè, jongens. Koekeloers. Ongekend. En nou ja, jij zei het al in je aftrap, Freek, en je was ook heel eerlijk daarin. Van ja, jij zag het niet zo in hem zitten en laten we het wel wezen, zijn prestaties de afgelopen jaren waren niet per se heel erg hoopvol. Maar bij Liverpool mislukt, bij Porto kwam het er niet uit. Daarna gaat hij naar een clubje, iets lager niveau in Portugal. Daar deed hij dan 1 seizoen goed.
Ja, en dan mag hij transfervrij, min of meer transfervrij, voor een fooitje mag die weg. Dan denk je ook van, zal wel. Hè?
Ja.
Dan kom je niet binnen als het grote meneertje. Maar dat heeft hij wel vrij snel even hersteld, hè, dat beeld.
Zo.
Ja, dat is. Kijk, ik zei het ook tijdens de wedstrijd tegen jullie. Van Kukçu is een speler die dit ook kan. Alleen komt het gewoon niet altijd even goed uit.
Viel wel goed in nu, trouwens.
Ja, hij viel heel goed in. Kukçu, ja, dat vond ik fijn. En ook wat ik ook fijn vind. Op een gegeven moment was er een close-up van hem dat hij in die dugout zat. Zat hij niet met zo'n chagrijnige smoelwerk. Gewoon van dat hij een soort van dacht van, oké, ik zit er een keertje naast. Kan gebeuren, ik moet beter presteren. Want op zich.
Maar
Kukçu kan je echt prima op de plek ook van Toornstra zetten, want dat was misschien wel de minste van
nou,
de afgelopen zondag.
Daar ben ik het niet mee eens. Toornstra die zorgde in zijn eentje voor de balans, omdat Diemers, Berghuis en Teixeira gigantisch aan het zwerven waren met z'n drieën. Moeten ze ook doen. Maar Toornstra zat ondertussen, als Willem II wilde gaan omschakelen, overal tussen.
Dat is waar. Maar goed, dat
die
weten we van
al
hem,
die ruimtes dicht. Dat was. Nee, maar in die rol was hij heel nuttig. Ik denk dat Kukçu de concurrentiestrijd van Diemers nog wel gaat winnen.
Hij was als vals linksbuiten, heeft hij natuurlijk in de jeugd ook wel gespeeld.
Ja, ja, nou ja, of Teixeira vanaf links, maar dat komt nog wel. In deze formatie zou ik misschien Kukçu in plaats van Diemers. Ik vond Diemers niet slecht hoor, maar Kukçu heeft natuurlijk net wat meer wapens.
Ja. 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 Maar weet je wat het fijne is? Dat je nu dus zonder Sinisterra, zonder Kukçu dan, die viel een kwartiertje in. Met een paar spelers die normaal gesproken misschien net niet in de basis staan, dat je zo voor de dag komt aanvallend, dat vind ik echt een geruststelling. Dat je ook weet, oké, straks als de rollen omgedraaid zijn en Sinisterra speelt weer voor Linssen en Bozenik komt in vorm of een andere
Jurgensen,
spits.
Ja.
Dat je dan echt wel wat op de bank hebt zitten nu. Dat vind ik echt super fijn. Ja. En Diemers viel me ook 100% mee weer.
Ja.
Mag ik er nog eentje
noemen? Nee, absoluut.
Natuurlijk mag je er één noemen.
Ja, zeker.
Bartje Nieuwkoop.
Ja.
Echt goed.
Ja. Ja, ik ga hier dan het boetekleed aantrekken. Volgens mij heb ik dat ook voor de derde aflevering achter elkaar gezegd. Maar ik doe het nu eens en altijd en hoeven we dit niet meer te zeggen. Ik was jarenlang heb ik me vreselijk lopen irriteren aan met name het verdedigende werk van Nieuwkoop. Want die verdedigde altijd als een half vijf. Maar als je ziet hoe die nu fysiek de duels aangaat. Hoe die gewoon echt elk duel wint. Hij loopt met een overtuiging op dat veld. En hij kan ook best lekker voetballen. Dus ook de drang naar voren. Ik kijk echt graag naar hem. En ik ben straks nieuwsgierig hoe die concurrentiestrijd op rechtsback gaat zijn tussen Geertruida en Nieuwkoop. En ik ben gigantisch fan van Geertruida. Maar ik ben geneigd om te zeggen, laat Nieuwkoop nu maar staan. Want die doet het zo ontzettend goed.
Dan kijk ik meteen even naar de andere kant van het veld. Waar eigenlijk een beetje, ik wil hem niet mijn pispaaltje noemen. Want ik vind het een geweldige gozer. Maar ik heb kritiek gehad op zijn aankoop. Op het moment dat hij gehaald werd. Ik vond hem veel te duur. Hij heeft het niet waargemaakt door blessures. Maar Ricciano Hap speelde een dijk van een pot. En dan komt Malatia daar ook nog terug.
Ja.
Dat is ook een luxe, hè? En dan kijk ik even verder naar die laatste linie. Ik vond die Spajic een vrij solide indruk maken. Aan de bal durfde hij nog niet veel. Maar zoals advocaat ook terecht zei, hij heeft amper twee keer meegetraind. Kent die hele ploeg niet. En hij is niet opgevallen. Dat is voor een verdediger goed, hè?
Ja.
Dan heb je daar wel met Senesi ernaast heb je een blok staan. Nou, alle spitsen in de Eredivisie schijten al in hun broek als ze eraan denken dat ze tegen ons moeten gaan spelen. En ook een beetje het gevolg van dat 8-1-9 gevoel, zeg maar, is dat ik ineens weer dacht, PSV Fortuna begint nu. Zal ik toch maar even gaan kijken hoe die er eigenlijk voor staan. Ja, ja. Ineens daar toch weer een beetje interesse in. En dan kom ik tot de conclusie dat ten eerste zag ons aanvalspel er leuker uit dan dat van hun. Maar aanvallend staat daar wel wat bij hun. Maar die laatste linie. Bij ons vechten Botteguin, Geertruida en Spajic om één plekje. Die zouden daar alle drie basisspelers zijn.
Ja.
Ja,
en dan heb je nog de beste keeper van Nederland erachter staan.
Jij noemde net in je aftrap, noemde jij meneer Van Basten. Wat jij zegt is zo waar. Ik heb nog nooit van mijn leven heb ik Rondo gekeken. Want ik heb namelijk geen Ziggo. En ik ben gisteren speciaal een streampje gaan zoeken. Ik ben toch benieuwd wat meneer Van Basten, die twee weken geleden nog verkondigde, er zou geen Feyenoorden, zouden bij de Ajax in de basis staan. Ik dacht, ik ga toch eens kijken wat hij zegt. Nou, hij was erg enthousiast over ons defensieve blok. Dat vind ik dan weer zorgwekkend. Dan denk ik, nee. Maar hij had het erover van dat als je bij Ajax kijkt, was hij niet enthousiast over dit defensief duo. En hij zegt bij PSV idem. En bij ons, en hebben Botteguin speelde niet eens mee. Geertruida heeft bewezen dat hij ook kan spelen. Maar je hebt met Spajic, en het is één wedstrijd. Dus ook het zal misschien dat hij volgende week tegen Sparta weer een beetje minder is. Maar het is wel een speler die er gewoon meteen staat. Dat heeft hij bewezen. En gewoon echt wel wat uitstraalt. Want in die duels, ik denk dat ik een boogje eromheen zou lopen. Want ik kom hem of Senesi niet graag tegen als spits zijnde.
Nee, dat is echt. Dus eigenlijk, op dit moment zitten alle linies wel strak in elkaar. Ja. Alleen voorin kan er eventueel nog wat bij. Daar gaan we het later in de podcast natuurlijk nog over hebben. Hè. Er spelen wat geruchten. Ja. We nemen dit wel vroeg op de maandag op. Dus er kan intussen wat veranderd zijn.
Ja.
Maar dan moet ik toch ook Arnesen misschien wel een compliment gaan maken. Voor hoe hij toch de ploeg heeft neergezet nu.
Maak hem. Maak hem, Freek. Dit is je kans.
Nou ja, goed gedaan, Frank.
Ja. Keurig compliment ook wel. Ja, dat is wel waar.
Nee, maar het is wel waar. Kijk, op het moment dat je gewoon kijkt hoe en misschien dat we volgende week de balans echt moeten opmaken als de transfer deadline helemaal gesloten is. Maar Feyenoord is er niet slechter op geworden. Wat op zich best knap is in een coronatijd, dat je toch minder budget hebt. We hebben eigenlijk niks verkocht, dus er is ook niet inkomende gelden zijn er gekomen. En dat je toch met weer creatieve deals, dat je een spaarjeetje weet te halen, dat je zo'n Texera voor een fooitje weghaalt daar. Ja, Diemers heeft wel iets gekost, maar ook niet heel veel. Je hebt daardoor wel het elftal dusdanig weten te versterken. Dat je nu eerste staat en misschien gewoon wel een ploeg hebt die mee kan blijven doen tot het einde.
Ja, ja. Dat is wel waar we toch op moeten gaan mikken nu. Ik bedoel, we hebben in 4 wedstrijden, want we hebben Steven Berghuis nog niet eens besproken, man.
Nee,
ja,
precies.
Dat we die nog een seizoen in het rood-wit gaan zien, dat is al een tractatie op zich.
Ah, jongens, ik heb zo Freek, ik moest ontzettend lachen om jouw tweet. Jij had op Twitter gezet, dat moet je zo zelf maar even zeggen. Het was een tweet met een hele dikke knipoog, maar wel hoeveel mensen blijkbaar nog steeds over Steven Berghuis denken, daar kan ik echt niet bij, hè. Dat zijn broekje niet vies wordt. Dat hij qua houding niet bij Feyenoord past. Terwijl, jongens, hij is nog niet eens in vorm. Hij heeft er 6 in liggen. Hij is zo godsgruwelijk belangrijk en goed. En hij neemt iedere keer, weet je, ik zie het bij de goal van Linssen, hoe hij als eerste naar Linssen toe gaat. Om te laten zien hoe blij hij ermee is. Hoe hij Texera behandelt bij zijn eerste basiswedstrijd. Ik vind het echt een aanvoerder. En ik vind het zo lastig dat mensen daar nog steeds heel erg oppervlakkig naar hem kunnen kijken. Van ja, hij laat zijn kopje hangen als hij kans mist. Of hij wordt boos als het niet goed gaat. Ja, kom op, dat is een winnaar, man.
Ja,
en
ja,
echt maar, een goede aanvoerder.
Maar los even eens. Ik bedoel, ik vind het echt een waanzinnige leider. Maar als je ziet hoe hij die 2 goals weer maakt, jongen. Zijn ene goal is nog mooier dan de andere. De eerste schiet hij gewoon al heel supergoed in. Gewoon perfect geraakt. Goede assist van Texera. Maar dan die 1-4 vanuit die positie. Ik denk echt dat 98% van de spelers in de Eredivisie die bal derde ring eruit schieten. Hij schiet hem zo perfect. En dan die
precies
twee verdedigers alles proberen. Ja. En dan boef. Ja, al genieten, man. Ik zat echt te genieten. Ik stond op in de huiskamer en ik liep rondjes als een kneusje. Heerlijk, man.
Ja, dat is het. Ja. Hij heeft redelijk. Hij heeft gewoon. Laten we het zo zeggen. Hij heeft gewoon een aardig linkerbeen. Ja. En dat is gewoon prettig.
Ja,
maar weet je wat ik ook prettig vind? Hoe hij in een interview daarna over over de laatste dagen van zijn transfer praat.
Ja, daar verlaan ik het met die mee eens, hè?
Over hoe die
ja, maar ik vind echt, ik heb niets dan respect voor Willem van Hanegem, maar ik vond dat hij daar wel echt de plank missloeg, hoor. Ik vind het een verademing dat een speler als Berghuis gewoon open en eerlijk is over de ambitie die hij nog altijd heeft om in het buitenland te gaan spelen. Maar alleen als er echt een droomclub voor hem komt, hè, een mooie uitdaging waar hij om de prijzen kan gaan spelen. En zolang dat niet komt, speelt hij met alle liefde en plezier voor Feyenoord en dat straalt hij ook in alles uit. Ik zou het juist schijnheilig vinden als hij continu zou zeggen, nee, ik blijf. Of ja, kan ik niks over zeggen. En dat hij dan vandaag ineens toch op het vliegtuig stapt.
Ja, dat hij deze gewoon naar een of andere laagvlieger in Italië raadt, ja.
Daarom, hij is gewoon heel, heel fair. En daar is hij ook altijd duidelijk in geweest. En ja, dat het er vaak over gaat, dat komt ook omdat het vaak aan hem gevraagd wordt. En dat is logisch, want hij is dé blikvanger bij Feyenoord. Maar hij zegt bij Fox letterlijk na afloop, ja, het verhaal is bekend. Zo en zo zit het. En als hij dat niet doet, dan krijgt hij weer het commentaar van, ja, hij is de aanvoerder, maar hij staat de pers niet te woord. Wat een chagrijnige klootzak. Je kunt het ook nooit goed doen als je die vraag krijgt. En ik vind dat Berghuis voor de beste optie gaat.
Ja.
Eens.
Nog één man die we misschien moeten...
We hebben het hele elftal gehad, dus ik ben benieuwd wie je nu gaat noemen.
Ja, nou, de trainer.
Dikkie.
Vorige week heb ik hier zitten... ik was echt boos over dat hele commentaar. Wat hij op Berghuis had. Hè?
Jeugd.
Dat ze niet ver genoeg naar voren konden gaan spelen. Dat niet kon met deze ploeg. En dat ze met een reden zo speelden. En toen zei ik, nou, ik vind dat als je de langste voorbereiding ooit hebt gehad, dan wil ik wel wat progressie zien in het veldspel. En dan wil ik dat we wat overtuigender gaan winnen. Nou, dat is wel aardig gelukt, dacht ik zo.
Ja, dat is aardig gelukt.
Dat is wel goed gelukt.
Ik vind het advocaat echt een mooi event. En natuurlijk, ik was ook wel redelijk pissig op hem. Waar ik echt niet van hou bij hem, is dat hij continu, zoals wat jij zei, Johan, vorige week, hoe hij dan over Bozeniek eigenlijk door heel weinig te zeggen heel veel zegt over wat hij van hem vindt. Dat vind ik nog steeds wel storend. Maar hoe hij op de bank zit, dus bij zo'n 4-1, en dat hij dan echt breed zit te glimlachen. En een week daarvoor zit hij echt helemaal ineengevouwen, kwaad te zijn in de dugout. Ja, hij is gewoon een halve supporter, lijkt wel, qua hoe hij het beleeft. Ik zit precies hetzelfde op de bank. ik denk nu dat we van Real kunnen winnen. En vorige week dacht ik, nou, wij gaan het moeilijk hebben in de hoofdklasse.
Ja, maar dat is ook het mooie, vind ik, aan deze podcast sowieso. Is dat we zitten gewoon vol in die emotie. Wij hoeven niet al te veel na te denken. Hè? We hoeven niet alles te bestuderen voordat we tot een mening komen. We zitten hier om als supporters over onze club te praten. En dit is ook wat die club met je doet. We swingen weer van het ene naar het andere uiterste in een week tijd. En dat is wat het leven met Feyenoord zo schitterend maakt. Ja, in Nederland is Feyenoord al ongeslagen sinds het moment dat Advocaat de Kuip binnenwandelde. Maar Europa, dat ontbreekt er nog aan. En ook dat staat weer op het punt van beginnen, want er is deze week geloot. Dus we weten waar we in ieder geval tot aan de winterstop aan toe zijn. En mannen, wat vinden we ervan?
Ja, Joop, jij mag nu beginnen. Ik begon net, hè?
Ja, mijn eerste gevoel was, pittige loting. En toen las ik overal dat het een goede loting was voor Feyenoord. Ik dacht, misschien overschat ik dan bepaalde clubs.
Mooi.
Want
dit,
even voor de duidelijkheid, we zitten met CSKA Moskou zitten we in de pool. We zitten met Dynamo Zagreb in de pool. En we zitten met Wolfsburger AC in de pool.
Berger, toch?
Wolfsberger.
Wolfsberger, nou, dat bedoel ik. Ja. Grote club. Dat zijn me niet zo gek veel. Maar met name die eerste twee clubs, dacht ik toch. Nou ja, dat zijn toch clubs die ook in de Champions League wel gespeeld hebben. Ja. En met name CSKA dacht ik, ik weet bijvoorbeeld, Ejuke is daar deze zomer heen gegaan. En Adolfo Gaj, die wij vorig jaar slipstream van Senesi ook wilden hebben, die is daar ook afgelopen zomer voor miljoenen heen gegaan. Dus het is een ploeg die makkelijk
met die dubieuze supporterscharen, zeg maar.
Ook dat, maar dat zijn wel spelers die
hij kan ook voetballen, toch? Ja.
Ja. Dus dat dacht ik van, dat is wel een ploeg met in ieder geval heel veel financiële mogelijkheden, veel meer dan wij. Dus ja, dat is natuurlijk normaal gesproken is dat de favoriet. Ja, Dynamo Zagreb is dan misschien de wildcard van tussen hun en wij. Maar dus mijn eerste gevoel was een moeilijke loting. Maar misschien, nu ik er meer over nadenk, wel een loting met perspectief.
Jij was boos op mij, Johan.
Want?
Omdat ik als eerste zei, volgens mij nog voordat er geloot wordt, we worden vierde.
Dat is het mooie. We hebben het er net over gehad in het eerste item. Van jij, Freek, maar en Rob misschien nog wel meer. Maar het is soort van, de ene week is het van, wat ik zeg, we gaan winnen van Madrid. En de week daarna zei je, wat zei je, Rob, van tegen wie heb je het moeilijk?
Hoofdklasse.
In de hoofdklasse gaan we
het ook winnen. Precies. En er was niet geloot. En Freek zei, kansloos, gaan we toch niet winnen. En toen dacht ik, ja jongens, kom nou even. We weten niet eens wat uit die kokers komt. En Freek, die gooit het beltje erop bij neer. Nou, was natuurlijk niet helemaal waar. Maar dat was misschien de gemoedstoestand van een week geleden. En nu ziet de wereld er weer anders uit. Nu denk ik, Madrid, laat maar komen.
Toch denk ik nog steeds dat we niet gaan overwinteren.
Waarom niet?
Waarom?
Ja, omdat, wanneer hebben wij voor het laatst goed gepresteerd tegen een Oost-Europese ploeg? Het zijn gewoon echt allemaal van die taaie kut tegenstanders. Dat Wolfsberger, dat is ook weer zo'n Red Bull Salzburg light. Dat vorig jaar twee keer gelijk heeft gespeeld tegen Roma. Het zijn echt geen prutsers. Dat is precies het soort ploegen waar Feyenoord altijd tegen in het mes loopt. Kijk maar vorig jaar naar Rangers bijvoorbeeld. Ik heb daar een hard hoofd in. En op die Europese avondjes, je wil daar gewoon de Kuip de doorslag laten geven, hè, in die thuispotjes. Dat hebben we juist in die Europese avonden toch al heel vaak zo gevoeld. Ik herinner me bijvoorbeeld de Pyro tegen Napoli. Dat ontbreekt er nu ook aan. Ik heb er een hard hoofd in. Maar het maakt niet uit, want we worden wel gewoon kampioen. Dus dan neem ik dat op de koop toe. Ik zou wel graag een keer overwinteren, maar ik vind deze pool serieus lastig.
Wat denk jij, Rob?
Nou, ik denk dat het wel kan, eigenlijk. En ik ben het wel met Freek eens dat het gewoon altijd inderdaad, voor mijn gevoel, enorme kutwedstrijden zijn tegen Oost-Europese landen. Maar er moet nog een keer een moment komen, een seizoen komen, dat we dat de hele stomme gaan doorbreken. Want voorbij Dynamo Zagreb is weliswaar heel vaak kampioen in de Kroatische competitie, maar het is wel de Kroatische competitie. Ze hebben wel veel meer Europese ervaring de laatste jaren. Die spelen bijna altijd wel ergens een groepsfase. Ja. Dat Wolfsberger, laten we alsjeblieft geen nieuwe Trentin-fout maken. Want daar lijkt het een beetje op.
Dit is wel echt een ander kaliber.
Ander niveau.
Ik zeg net, ze hebben twee keer gelijk gespeeld tegen AS Roma, hè, vorig jaar in de poolfase.
Ja,
het zijn geen kleuters, hè?
Nee, eens. Maar ze staan bijvoorbeeld nu wel na 4 wedstrijden gespeeld te hebben in hun Oostenrijkse competitie. Hebben ze maar 1 wedstrijd gewonnen.
Dus, ja, maar dus de Young Boys konden er vorig jaar ook helemaal geen kut van. En daar winnen we het ook niet van.
Nee, maar ik denk dat dit wel een niveautje nog is onder Young Boys, als ik heel eerlijk ben.
Ja. Want ik hoop het dat je gelijk hebt.
Young Boys speelt elk jaar voor de kampioenschap en zij worden nu al 2 jaar achter elkaar derde. Ik heb die selectie bekeken, er is echt werkelijk geen één speler.
Ja, maar laten we wel wezen, de nummer 1 en 2 in Oostenrijk, die tikken Ajax en PSV ook volledig van de mat, hè?
Nee, dat klopt. Nee, dus we moeten dat. En daarom het is het goed dat we daaruit starten. Dat vond ik ook wel zo lekker. Want we beginnen uit met die Oostenrijkers.
Ja.
Ik denk dat het gewoon goed is. Dat je gewoon. En die tweede wedstrijd speelt dan tegen Zagreb thuis. Ik denk dat dat meteen goed de toon bepaalt. Van op het moment dat je daar. Nou ja, 6 punten moet gewoon het doel zijn. Maar in ieder geval 4 punten pakt uit die 2 wedstrijden. Dan heb je in ieder geval een goede start.
Ja. En, ja, nee, zeker.
Want vorig jaar hebben we het met name in die uitwedstrijden Europees laten liggen. Nou, Porto speelde misschien wel de beste wedstrijd van het seizoen. Nou ja, nee, oké. Maar als je kijkt naar Young Boys, hoe je daar naar de slagbank geluid bent, wat niet nodig was. Want je had thuis van Rangers moeten winnen. En je had thuis ook van Young Boys moeten winnen. Maar het zijn alle twee. Het zijn wel ploegen die als Feyenoord gewoon slim speelt. En nou, laten we wel wezen, Dickie, die gaat wel lekker gewoon achteroverleunen. Niet wat Feyenoord altijd geprobeerd heeft tegen dat soort kleinere ploegen het spel maken. Hè? Dan pakken we nogmaals die Slowaken erbij. Ja.
En dan werd je vaak op de omschakeling
gepakt.
Dat stemde
mij wel tevreden.
Ja. Of inderdaad met 1 of 2 momentjes, zeker tegen zo'n Moskou. Dan weet je van tevoren dat dat gaat gebeuren. En dan moet ik wel zeggen, die Spajic kent de Russische competitie.
Ja.
Sinisi is sowieso een gigantische beer. Dick kent ook de Russische competitie. Dat is natuurlijk wel een voordeel. En ik vind, nogmaals, die laatste linie van ons. Het is heel makkelijk om na afgelopen weekend de focus te leggen op dat swingende aanvalspel. Maar die verdediging van ons ziet er echt sterk uit. Dat kan wel eens de sleutel gaan worden in zo'n poolfase. Hè? Het gaat in Europa nooit om wat je creëert, maar altijd om wat je weggeeft.
Ja, nou ja, eens. En daarom zeg ik ben er langzaam in gaan geloven. En ja, Zagreb, ik ben er eens even ingedoken. Die zijn al sinds 2006 geloof ik achter elkaar steeds kampioen op 1 jaartje na. Ja. Maar die spelen, ja, Rob, jij zei het in een bijzin, die spelen wel in de Kroatische competitie. En die staan op gelijke hoogte met punten op dit moment met de club van Matthew Steenvoorde.
Dus dat Split of zo?
Wat ja. Nee, die speelt bij Gorica.
Ja. Oh, ja.
Laten we nog een keertje over Joey Slegers en Desley Ubbing beginnen.
Nee, maar kijk, we kunnen clubs heel groot maken. Ik kijk ook met echt wel heel veel respect bijvoorbeeld naar CSKA Moskou. Die halen toch spelers gewoon even voor 10, 12, 15 miljoen per stuk. Nou, die andere 2 clubs tegen wie we geloot hebben dat echt niet. Maar wat ze bij Zagreb wel elk jaar doen, dus daar loopt genoeg talent. Ik heb gewoon eens naar die statistieken zitten kijken van hun aankopen en verkopen. Ze kopen spelers van maximaal 3 miljoen. En elk jaar hebben ze wel 1 speler verkocht voor minstens 10 miljoen. Oh, denk aan spelers als Dani Olmo, Pjaka, Modric, Lovren, Mandzukic. Dat zijn allemaal spelers die allemaal daar vandaan komen. Die ze allemaal voor miljoenen hebben verkocht. Dus
ja.
Misschien moeten we die scout kopen daar. Dat lijkt me sowieso goed voor de toekomst. Nee, maar dus het is wel een club waar je altijd wel 1 of 2 waarschijnlijk uitzonderlijke talenten hebben lopen. Ja, daar moet je voor oppassen. We hebben in het verleden ook wel eens tegen, hoe heet die spits ook alweer, van die Kroaten?
Milevski.
Dat we tegen die Kroaten moesten spelen.
Kramaric.
Oh, Kroaten.
Kramaric, ja. Ja, weet je, die dan ook, die we dan ook een keer op ons lijstje op hebben staan.
Ja.
En die ons dan eens eentje even kilde, ja. Ik heb respect voor ze, maar het is wel een tegenstander die te doen moet zijn.
Ja, nou, kijk, het had gewoon ook echt een stuk moeilijker kunnen zijn. Voorbij die pool van AZ, met wie zitten die ook weer? Die zijn denk ik bij voorbaat kansloos.
Op dit moment is AZ zelfs kansloos.
Sowieso.
Ja, je kunt inderdaad stoppen met na AZ is kansloos.
Ja.
Dus, ja, dat zijn ze.
Ja, nee. Ja, ik dacht eerst, toen ik die eerste tegenstanders zag in dat potje, want ik ben wel echt zo iemand die dan smullend voor die livestream zit, van dat hele circus met die loting. Ja, dat ik wel baalde van, ik weet niet, de allure van die tegenstanders. Weet je, dus, ik vind het alle drie lelijk. Betonnen clubs, weet je. Het is...
Maar Rob, even, hè, want ik zie dat vaker voorbij komen inderdaad. Wat een kutloting en geen aansprekende namen, geen mooie affiches.
Het boeit dit jaar ook geen reet.
Het was toch verschrikkelijk geweest juist als je dit jaar tegen een droomloting had mogen spelen wat dat betreft.
Ja,
en dat je er niet naartoe had gemogen. Dan heb ik echt, als je dan ooit een keertje zo moet loten, en laat we eerlijk zijn, het gebeurt Feyenoord eigenlijk best wel vaak. Nee, maar doe het dan maar dit jaar.
Nee, dat is ook zo. Dat wilde ik er nog aan toevoegen, hoor. Dat, achteraf denk ik, ja, het maakt inderdaad dit jaar ook niet zo heel gek veel uit. En,
wat heb jij die loting anders beleefd dit jaar, Rob?
Nou, ik merk dat ik de laatste de weken weer echt helemaal erin kom. Dat ik denk, ja, ik baal ontzettend dat ik niet in de Kuip kan zitten. En dat ik geen, als ik naar Willem II uitkijk, dat ik geen volle tribune zie en juichende uitvak. Maar nee, ik hoopte eigenlijk gewoon op een mooie loting qua tegenstanders. Maar wat Freek zegt is natuurlijk wel helemaal waar. Ja, je kan beter nu maar drie wat lelijkere clubs hebben. Al is de definitie wel lelijk. Paris Saint-Germain is natuurlijk ook verschrikkelijk lelijk. Weliswaar een grote club. Maar...
Want ik merkte wel bij mezelf dat ik de loting echt totaal anders bekeken heb. Want normaal gesproken zit je bij wijze van spreken al met drie laptops open. Dat je al tickets aan het hunten bent. En mooie locaties waar je kan overnachten aankijken. En nu dacht ik, ja, weet je, ik heb liever... Als ze dan ooit alleen maar Oost-Europese tegenstanders moeten loten, dan maar dit jaar. Want daar heb ik nooit zo heel veel zin in om naar het verre Rusland te gaan. Of naar Wit-Rusland of al dat soort gekke landen.
Ja, nee, dat is waar.
Dus ja, kijk, die Oostenrijkers, dat was een leuke trip geweest. Ja, ik heb vorig jaar veel plezier gehad in Zwitserland en Oostenrijk. Was denk ik ook leuk geweest. Nou ja, dat zit er dan niet in. Kroatië was ook nog op zich nog leuk geweest. Nou, dat zit er dan ook niet in. Maar het sportieve, denk ik, nou ja, we hadden het echt beduidend zwaarder kunnen hebben. En nee, we gaan niet met twee vingers in de neus even overwinteren. Dus ja, we moeten kijk, alles daar, uit de kast halen.
Zo kijk ik de loting dus altijd. Ja. Ik wil gewoon zo makkelijk mogelijk. En ik zie hier dan toch weer een aantal ploegen tussen zitten. Denk ik, ja, had dit nou gemoeten? Hè? Doe mij maar gewoon vijf keer bal op het dak FC. En dan maakt het me niet uit of ze uit Oezbekistan of Turkmenistan komen. Dat ligt dan volgens mij allebei niet in Europa trouwens. Maar
dat ligt Israël ook niet, maar die doet ook elk jaar mee.
Ja, oké, maar dat is dan weer... Nee, maar weet je, dat, al zijn het de minst aansprekende tegenstanders die je kunt bedenken. Als je aan het eind van het jaar met dat cuppie staat, dan heb je daar echt geen last van, hoor. Dan voel je niks van.
Zo is het maar net. Ja, we hebben het veel over Europa.
Ja.
Ja, ja dan kan ik natuurlijk heel makkelijk nu een brug maken.
Bakens in de vette.
Ja jongens, ik heb weer een lijstje. Ik doe er geen bijvoeglijk naamwoord bij, want dan gaan jullie daar weer op reageren. Maar
Pover,
ik heb weer
een weekje?
Wat zeg je? Nee, ik zeg gewoon een lijstje. Okay, ja. Nee, ik zal niet zeggen of het een pover of een slecht weekje of een goed weekje is. Hey, op drie gaan we niet naar Europa, maar dan vliegen we uit naar Brazilië. Want dan komen we uit bij Darlei.
Lekkere brug weer.
Ja, ik dacht... Luchtbrug. Terwijl ik dacht dat ik alleen maar drie spelers vanuit het Europese continent had. Maar op het laatste moment heb ik gewijzigd. Dat is natuurlijk niet zo slim. Maar goed, maakt niet zo gek vanuit. We eindigen natuurlijk in Brazilië in dit geval op de nummer 3. Darlei, de oud-keeper.
Weet je dat heel zeker, Jopie?
Dat die oud-keeper is?
Ja, ik heb toch Darlei ook ooit eens... dat was Ekrami.
Ja, dat was Ekrami. Die is inmiddels gestopt, dus die fout mag je niet meer maken. Nee, Darlei speelt nog steeds. Die speelt bij Botafogo SP. Niet te verwarren met de Botafogo waar Kalu speelt. Want dat is de Botafogo uit Rio. En dit is de Botafogo uit São Paulo. Botafogo zal ongetwijfeld iets betekenen. En afgelopen weekend moest zijn club, die onderin stond, een van de laatste plaatsen, die moest spelen tegen de nummer 4. Dus dan denk je, nou, dat wordt wat. Nou... Hebben hartstikke goed gedaan. Darlei heeft de 0 gehouden. Hebben met 1-0 gewonnen. En staan na 13 gespeelde wedstrijden uiteindelijk 3 punten boven de streep. Dus hartstikke goed gedaan van Darleitje.
Lekker man.
Op nummer 2. We hebben het over de Europa League gehad. Nou ja, en op het moment dat je zegt Europa League en je zegt oud-Feyenoorders. Welke naam komt dan als eerst bij je binnen?
Europa League en oud-Feyenoorders. Ja, dan zeg ik Pierre van Hooijdonk. Maar dat...
Ja, dat is geen Europa League. Dat was de UEFA Cup.
Ja, dat is toch allemaal hetzelfde, man.
Ja, ja, ja.
Europa League en oud-Feyenoorders?
Ja, en zeker Europa League kwalificatie zeg ik er nog maar even bij. Dan kan je
Simon.
Maar één... Jongens, Elvis Manu.
Oh, ja.
Oh, ja.
Hoe
ja,
kan je die nou vergeten na zijn heroïsche goal destijds? Nou ja, deze week heeft hij weer van zich laten horen in de kwalificatie voor de Europa League. Hij speelde met Ludogorets. Hij zat op de bank, wederom. En de vraag is nog voor hoe lang, want het ging stroef. Ze speelde tegen Dynamo Brest uit Wit-Rusland. Moeizaam, hij kwam er de 67ste minuut in. En ja, je voelt hem al aankomen. 4 minuten later maakte hij de goal. En weer een paar minuten later gaf hij de assist. En uiteindelijk winnen ze met 0-2. Waardoor ze wederom de Europa League hebben gehaald.
Hey, lekker poeltje, man.
Poeltje, Royal Antwerp, LASK Linz en Tottenham Hotspur. Dat lijkt me toch weer een stukje moeilijker dan wat wij hebben gedaan.
Dat is een stukje moeilijker, ja. Want LASK Linz is toch een beetje het Wolfsberger plus.
Ja, ja. Dat, precies, ja. Precies. Ja, ja. Nou ja, goed. Hey, en op nummer 1, ik werd getipt door onze Belgische patron Johan de Maaier. Ruud Vormer. Speelde de klassieker in België. Club Brugge tegen Anderlecht, de aartsrivalen. Anderlecht is niet meer het Anderlecht van een paar jaar geleden. Hebben het al een paar jaar moeilijk. En Club Brugge heeft dat ook deze week weer gezien. Ze hebben met 3-0 gewonnen van een aartsrivaal. Met een waanzinnig mooie vrije trap van Ruud Vormer. Die de 3-0 op het scorebord zette. En ze staan nu na 8 wedstrijden te spelen, staan ze op 2e plaats met 1 puntje achter koploper Charleroi. Dus Club Brugge die doet gewoon weer bovenin mee in België.
Ja, keurig zoals het hoort, hè. Ja, zoals gezegd, we nemen dit op maandagmiddag, ja, begin van de avond op. Dus er kan nog van alles gebeurd zijn tussen het moment dat je dit luistert en het moment dat wij op stop de opname drukken. Maar op dit moment kan het nog zo zijn dat Joshua Zirkzee gaat worden gehuurd van Bayern München. Dat is een gerucht dat zondag ineens boven de markt ging hangen, hè? Dankzij Dick Advocaat eigenlijk. Want Bayern heeft intussen die Choupo-Moting gepresenteerd. En dan zou Joshua Zirkzee verhuurd mogen gaan worden. En ja, we hebben intussen een aantal interviewtjes van hem gezien. Waarin hij toch ook die optie behoorlijk openlaat. Hè?
Ja.
Ja, Johan. Ik zie het. Ik snap helemaal wat jij voelt. Zeg het maar.
Ja, mensen zien mij niet. Maar ik heb toch kleine enthousiaste ogen. Ik vind het zo'n ontzettende beer. En ergens heb ik zoiets van, weet je, die oud-jeugdspelers die weggaan, gun ik ze eigenlijk stiekem altijd het minst goede. Zeg ik dan voorzichtig. Want dat is een soort van, voor hun maak je het interessant om op lekker snel weg te gaan. Maar ja, als je ziet hoe gepassioneerd hij praat over Feyenoord en hij mag niks zeggen en hij durft niks te zeggen. Maar ondertussen zie je aan alles dat hij het super tof zou vinden om in ieder geval een jaartje aan uitgeleend te worden aan Feyenoord.
Geboren in Rotterdammer ook, hè?
Dat klopt, ja. Zijn broertje speelt in de onder 17, dus ook daar is nog steeds een actueel linkje. Hij heeft maar een jaartje bij ons gespeeld. Maar het is wel een speler dat ik gewoon heel tof zou vinden om bij ons in het Feyenoord shirt te zien. Even los van de discussie of het een zinvolle aankoop is. Want je hebt natuurlijk en Jurgensen en Bozniek. Dat zou de derde spits worden. En ja, Wesley is er niet, maar ik hoor hem al echt zeg maar in mijn hoofd roepen. Jurgensen, kun je overschrijven wie die zat geblesseerd? Ja, oké. Ik ga ervan uit dat hij op een gegeven moment wel weer een keertje fit is. Maar het idee vind ik wel zo ontzettend spannend en leuk. En dat maakt die voorhoede nog vetter die we al hebben. Ja, als je dan Sinisterra straks bijpompt met Berghuis en met Zirkzee, dan heb je wel een voorhoede waar Europa geïnteresseerd naar gaat kijken, denk ik, de komende weken.
Ja, Rob, hoe denk jij daarover?
Ja, ik vind het heel vet. Ik heb hem. Ik moet zeggen dat ik altijd wel van de samenvattingjes ben van de oud-Feyenoorders. Nou, dat niet de Ludo Goretzen, maar wel Zirkzee bij Bayern. Ja, die was op een gegeven moment echt heel lekker bezig natuurlijk vorig jaar bij Bayern München. Dit jaar weet ik voor mij nog niet zo heel veel, maar goed, we zijn net onderweg. Ja, ik vind het wel tof dat we een keer iemand kunnen huren die al een klein beetje zich heeft laten zien bij, een club van wereldformaat. Ze hebben gewoon de Champions League gewonnen.
Hij heeft alle prijzen al gewonnen in de wereld die er zijn ongeveer.
Ze hebben de treble gepakt vorig seizoen.
Ja, ja. En dat spreekt me toch meer aan dan dat we een linksback van FC Astana 3 huren.
Ik dacht dat je ging zeggen een of andere onbeduidende Portugees van een of andere middenmotor in Portugal. Maar
ja. Nee. Dat vond ik trouwens altijd een goede aankoop. Maar goed. Ja,
ik ga toch even mijn rol als voorzitter van de Robert Bozniak fanclub even innemen.
Ja,
okay. Want laat me vooropstellen, Joshua Zirkzee, ik word wel heel enthousiast van dat idee van hem in bij Feyenoord 1. Ook al is het maar een jaartje huur, want je claimt ook nog eens 0,5% van een toekomstige megatransfer. Zoals als hij nog een keer voor 480 miljoen naar Manchester City gaat of zo.
Goed gedacht.
Het is financieel een hele slimme investering, dacht ik. Want die 4,5 ton salaris, al zou je hem helemaal moeten betalen, haal je er makkelijk nog een keertje uit. Ja. Maar we hebben afgelopen januari, dat is nog niet zo heel lang geleden, 5 miljoen geïnvesteerd in een Slowaak. Die vervolgens 2 potjes voor ons besliste, die behoorlijk belangrijk waren. En nu zegt advocaat eigenlijk ineens, dat moet de volgende trainer het maar mee doen. Ik heb er geen zin in. Ja, dat is allemaal leuk en aardig. Maar dan had je Jurgensen moeten verkopen. En dan had je een volwaardige vervanger terug kunnen halen. Als je nu inderdaad wat Johan zegt, als iedereen fit is. Nou, Linssen staat blijkbaar ook al hoger in de pickorde. Dan wordt Bozniak, waar je gewoon echt veel geld in hebt geïnvesteerd, voor Feyenoord begrippen, wordt 4e keus.
Ja.
Kijk, ik snap de houding van de beste moeten spelen en het is geen proeftuin. Maar we hebben geen 250 miljoen op de bank. Hè? We hebben ook verantwoordelijkheid genomen voor de ontwikkeling van Bozniak. Dus als je nu nog een spits haalt, dan moet je Bozenik eigenlijk alweer gaan verhuren.
Verhuren.
Want anders dan ben je hem gewoon aan het vermoorden. Dat hebben we met Dylan Vente gezien, die we nu niet aan straatstenen kwijtraken. Wat het doet met de spits als die een jaar helemaal niet speelt. Die brak bij RKC zelfs geen potjes meer. Juist voor een spits is het belangrijk om die wedstrijden te spelen op die leeftijd. En ik snap de kritiek als zo'n Robert Bozenik uitglijdt ook weer bij Willem II. Dat ziet er allemaal heel knullig uit. En is het de spits die we op dit moment nodig hebben? Nou ja, niet als je hem zo gebruikt. Want Robert Bozenik is geen kapstok, dat heb ik al vaker gezegd. Ja. Maar hij kan wel iets anders heel erg goed en dat is goals maken. Vorige week hebben we het erover gehad. Je kunt hem pas gebruiken als de rest van het team draait, als Leroy Fer in vorm is, als dat veldspel in orde is, dan kun je een pure afmaker als hij opstellen. Nou, we hebben zondag in Tilburg gezien, dat zit in het verschiet. Dat kan zomaar, hè? Dat we op dat niveau gaan komen. Dat kan zomaar. En dan hoeft Bozenik zich alleen maar te focussen op het prikken van doelpuntjes. Dan zeggen mensen, nou, met dat rendement van die Bozenik valt het ook wel mee. Ja, dat is dus niet waar. In 499 officiële minuten voor Feyenoord heeft hij 3 goals gemaakt, 2 assists gegeven. Oftewel, 0,9 keer per 90 minuten is hij bij een goal betrokken. Dat wil zeggen dat als je hem met dit gemiddelde rendement bij Feyenoord gewoon basisspelen maakt, dan is hij aan het eind van het jaar is hij bij 30 goals betrokken of zo. Dat zijn berghuiscijfers, zeg maar. Dat is vrij aardig.
Dat is heel goed. Ja.
Dan wel, ter vergelijking, Joshua Zirkzee op een iets ander niveautje, hè, laten we eerlijk wezen, op een iets ander niveautje heeft Joshua Zirkzee 381 officiële minuten voor Bayern München gespeeld. En daar zitten dus Champions League en alles bij. 4 goals, 1 assist. Oftewel een rendement van 1,2 keer per 90 minuten.
Ja.
Ja, en kijk, dan kun je zeggen Bayern is overal oppermachtig. Dus dan is het ook makkelijk voor een spits. Maar het zegt ook wel wat als je op dat niveau aardig meekomt. En kijk, het zijn kleine sample sizes natuurlijk. Maar ik vind dat met het rendement van Bozenik dus niet zo heel veel mis is. Het is wel zo dat je van Zirkzee sterker zou worden. Maar dan moet je dus... Jurgensen misschien... Ja,
het is wel een dilemma wat dat betreft. Hè? Want je noemt even die cijfertjes van Bozenik op. Dat was met Vente natuurlijk in het begin ook.
Ja, die had een uitstekend rendement. Maar dat zeg ik, je moet zo'n speler dan wel zijn wedstrijd laten spelen.
Ja. En Vente heeft geen 5 miljoen gekost.
Nee. Dat klopt.
Maar wat wil je zeggen, Rob?
Ik kijk, deze cijfertjes, ik moet je eerlijk zeggen, Freek, die vallen me dan nog mee. Als in, dit snap ik allemaal nog wel. En in ieder geval denk ik, oké, hier heb ik een beeld bij. Maar ik word de laatste weken zo knettergek van XG, expected goals, cijfertjes. Kansenberekeningetjes als iemand 20 centimeter naar links had gelopen of die voorzet 0,02 seconden eerder had gegeven. En de spits dan net toevallig ook nog zijn rechte veter nog niet had gestrikt. Dat hij dan waarschijnlijk de kans iets groter was geweest dat hij goal had gemaakt. Je wordt echt, en ik weet, er zijn een aantal mensen die kicken er ontzettend op. Maar ik wil gewoon een stijve koker krijgen van Texera. En niet omdat hij 2,2 XG heeft opgeleverd die wedstrijd.
Wel 2 key passes, Rob.
Hoeveel?
2.
Twee key passes, ja.
Dus jij wil niet van mij horen dat Feyenoord op dit moment ook gewoon in de expected goals competitie, dat we ook dik eerste zouden staan.
Ja, maar dat boeit toch geen hond. Ik dacht, ik moet het even opschrijven, want ik ga echt duizelen van cijfertjes.
Ja.
En ik heb er ook als supporter helemaal niks aan om het te weten. Ik vind het al een stuk mooier dat ik gewoon een omhaal heb gezien van Senezi die erin ging. En daarna vind ik het een soort teleurstelling dat blijkbaar weer ook in cijfertjes omgezet kon worden. Ja, dat was een actie van 0,04 XG. Ja. Flikker op met alles dood te cijferen.
Ja, dat is toch lekker, man.
Dat geeft toch juist aan hoe onwaarschijnlijk het is dat die bal erin gaat. Dan is het toch juist extra knap.
Ja, maar ik heb dat toch wel gezien dat het heel knap is. Snap je? Maar... Ik vind het is af en toe best een beetje interessant. Met Texera heb je er ook geen flikker aan, want ze zaten er weer volledig naast. Hè, we ook zelfs nog op onze eigen site. En ik vind het leuk voor de mensen die het leuk vinden. Texera geanalyseerd, daar ben ik toen niet echt vrolijk van, hè, wat hij tot nu toe had laten zien. Logisch. Kan ik trouwens met Wikipedia ook wel zien. Aantal wedstrijden, aantal goals. Dat vind ik cijfertjes genoeg. Dus, ja. we staan bovenaan de expected goals ranglijst. Ja, ik vind 8-1-9, zoals Freek zei, een stuk belangrijker. Dat is voor mij het enige cijfer wat het doet.
Dus geen Opta Johan voor jou elke week?
Nee. Maar nu je dat zegt, ik zou best wel eens... want ik denk dat er best wel wat supporters zijn die dit ook voelen. Opta Johan, hè, dat is de Opta is dat databureau wereldwijd trouwens. Hè.
Ja.
Eigenlijk zou er een soort Opta Rob moeten komen.
Wat ga je dan op Opta Rob doen dan?
Ja, gewoon hoe snel ik terug ben gekomen van plassen na de goal van Senesi. En dat gewoon een berenmooie goal was.
Je expected beer tijdens een PMDS.
Ja, nou, dat vind ik boeiend. Ja. Dat is best boeiend.
Ik vind dat je dit seizoen een beetje onderpresteert, Rob.
Nou, ik wou zeggen, kijk of ik ook overperform, hè. Want dat is natuurlijk het belangrijke, wat ik dan kan analyseren. Nee, maar echt, op daarop of zo.
Dat wat weerhoud je? Gaat maken. Je kan het gewoon registreren en hup, op daarop. Ga met die banaan.
Het zou voor mij oprecht een beetje een uitlaatklep zijn om een fris tegengeluid... tegen de eindeloze rauwe hoer met cijfertjes. Hè?
Nou ja, ik zie het graag tegemoet. Ik ga jouw account volgen. Kom maar door met op daarop.
Ik ga je wel over nadenken. We gaan hier werk van maken, ja?
Heel goed.
Op daarop.
Dat is goed. Ik kijk er met plezier naar uit. Ik heb daar zin in. Op daarop.
Rob, ja. Maar ben ik wel nieuwsgierig, want deze week zullen we het niet op cijfertjes gooien. Maar deze week vertrok ook nog Wouter Burger.
Ja.
Heb je daar nog een mening over of wil je dan eerst cijfers bekijken?
Nee. Logisch toch, nu. In dit, dat is een beetje hetzelfde als wat Bozeniek te wachten staat misschien. Nee, Burgertje naar Sparta. Ja, als die daar lekker 25 potjes gaat spelen, dan ben ik helemaal blij hoor.
Dat is goed voor zijn ontwikkeling, hè?
Ik vind het wel een risico.
Ja?
Want?
Ja. Nou ja, omdat Burger toch een speler is die vooral heel veel de bal moet hebben. Die lekker in het voetbal moet komen. Lekker een beetje mag combineren. Sparta draait voor geen meter. Als hij daar dan niet meteen het verschil maakt, dan kan ik de geluiden uit de Kuip en op social media ook wel weer uittekenen. Van overschat talent, bip. Ik kan het niet eens bij Sparta laten zien. Ik denk dat het bij Sparta een stuk lastiger voor hem wordt dan bij Feyenoord.
Ja, of zou je dan zeggen van dan kan hij misschien beter naar een voetballende club in de Jupiler League.
Ja.
Volendam
of Cambuur. Ik ben heel blij dat we hem in de Eredivisie gaan zien. Want dat is wel het niveau dat hij getest hoort te worden. Maar ik zou wel zeggen van laten we dan met z'n allen wel reëel ernaar kijken. En hem niet afschrijven als het straks bij Sparta niet loopt. Want dat team draait afgezien van zondag voor geen ene meter. Nee. En je mag niet van een jongen als Wouter Burger verwachten dat die daar in zijn eentje verandering in gaat brengen.
Nee. Kijk, als hij een XG van 0,04 bij Sparta laat zien, dan hoef ik hem niet meer te zien.
Nee, dat is duidelijk.
Ja.
Ik verwacht overigens wel, maar goed, ik weet niet of dit gebaseerd is op enige waarheid. Maar ik kan me niet voorstellen dat Feyenoord niet een vervanger gaat halen.
Voor Burger?
Ja. Want hoe lang heeft Dickie lopen zeiken op zijn zesde middenvelder? Nou, die kwam uiteindelijk in Texera. En nou laat je Burger gaan. Hij heeft al aangegeven dat hij totaal geen fiducie heeft in de jeugd. Dus daar heeft hij nog steeds 5 middenvelders. Dus ik hoop, ik verwacht dat uiteindelijk Jonathan de Koesman een contractje gaat krijgen.
Dat hebben we qua transfer wel een soort opgeplust, hoop ik dan maar, Ruud Gulletjaar te pakken, vind ik.
Wat, leg uit.
Nou, die haalde natuurlijk gewoon ongeveer iedereen die belde naar Gullet van, joh, heb je nog een contractje voor me?
Ja.
De Gibbs van deze wereld.
Ja.
Maar ik heb het idee, hoeveel spelers hebben wij intussen niet gehaald al? Echt best wel wat, hoor.
Deze zomer?
Nee, dat valt er wel mee.
Nee, joh, man, we hebben Spaijic gehaald. We hebben Texera, Conte.
Nou, we zitten vorige week nog te verkondigen. Nou, het kan niet lang meer duren voordat de rakettenman eindelijk klaar is voor lancering. Houston, we have a problem. Houston. Daar gaan we weer.
Ja, ik wou hem net zeggen. Ja. Nee, inderdaad. Nee, maar goed, het zijn toch 6-7 spelers. Als CX ook nog komt, dan ik vind het best een pittige transfer zomer.
Ja, maar goed, de Koesman ik kan de kritiek ongeveer al wel begrijpen, want hij heeft weinig gespeeld afgelopen jaar, veel blessures gehad, is geloof ik 33 inmiddels. Maar ook daar is weer een link met de Feyenoord-jeugd. Hij heeft zijn zoon in de jeugd spelen. Ik geloof er niks van dat hij zin heeft in een avontuur in Amerika of in Canada of zo. Ik denk dat hij het nog wel lekker vindt om een jaartje gewoon in de luwte... Als vervanger dan van Fer. En misschien krijgt hij nog wel ergens anders een plek op het middenveld.
Ja.
Ik denk dat hij, als je hem gewoon rustig kan brengen en hem niet een idioot hoog salaris geeft, dat het dan best wel van toegevoegde waarde kan zijn. Want ik kan me niet voorstellen dat Dick nu tevreden is met 5 middenvelders.
Nee, dat is wel
interessant inderdaad, wat dat gaat doen.
Ja.
Aan de andere kant, Arnesen zegt dat er niks meer bij gaat komen, tenzij er iemand vertrekt.
Ja, nou, kijk, hij is contractloos, ja. Dus je kan hem ook zeg maar over 2 weken nog pakken. Want op het moment want Burger was de vervanger van de controleur. Ja, nu heb je alleen Geertruida die misschien op die plek kan.
Ja, maar ja en Toornstra misschien op een andere manier. Ja, Diemers op een andere manier.
Dat
ja.
kan allemaal, maar dat is natuurlijk wel een ander soort voetballer. En dat is wel Klopt. Risico. Je wil er niet aan denken dat je met alle respect Toornstra tegen Ajax uit moet spelen straks als controleur.
Nee, maar dan moet je gewoon je middenveld wat anders inrichten. We hebben gezien dat kan.
Dus ik denk dat er nog wel wat gaat gebeuren, dat er ergens nog een transfervrije speler vandaag getoverd wordt. Het is in ieder geval niet Van der Heijden, want ik was even bang dat Van der Heijden straks weer uit de hoge hoogte getoverd zou worden.
Nee, dat natuurlijk niet. Maar leuk voor hem hoor, Willem II. Goeie
ploeg. Oh, zeker. Ja. Dus, ja, we gaan het zien. Nog een uur of 24 en dan weten we ongeveer hoe het elftal er echt uit gaat zien.
Ja spannend.
Ik ben nog steeds een beetje in dubio, wel of geen Zirkzee. Ja, een beetje 50-50. Als hij komt is het fantastisch, als hij niet komt snap ik het.
Nou, we gaan straks voorspellen of die komt of niet. Dat doen we op het einde. Rob, heb jij ondertussen... Ja, Wesley is er niet. Dan kijken we altijd naar jou als vervanger van de Insta. Heb je wat moois?
Ja, zeker weten. Insta-inspector. Ja, jongens, het was weer een... Nou, geen poverweekje hoor, op Insta. nee, we beginnen even met het leuke nieuws voor Lutz. Lutz-Rel Geertruida. We hadden het net over hem. Ja, die Kronkrest hebben een nieuwkoop. Gaat toch wel spannend worden misschien nog wel voor hem. Is alleen maar goed. Maar hij is dus de Eredivisie-speler onder 21 van de maand geworden.
Ja, en terecht. Maar als centrale verdediger.
En nu als heb ik je, Rob. Nu heb ik je.
Want wat is er?
Weet je op basis waarvan die dat uitgeroepen is?
Dat de enige onder 21 was?
Of? Nee, op basis van data.
Hij al gaat weg. Hij was toch gewoon goed.
Ze noemen hem ook Lutz-Rel Geertruidata. Nee, nog een extra lettergreep nodig in die naam. Dat was zo kort anders.
Ja, nee, dat is oprecht.
Nou, dan ben ik nu klaar met Lutz, want daar sta ik gewoon niet meer achter. Jongens, keken jullie vroeger wel eens op zo'n druilerige zaterdagmiddag, als je toch niks meer had te doen, hè, nog ver voor de tijd van Twitter en Facebook en YouTube, wel eens gewoon random naar SBS6 of wat voor zenders... zo ver wegzeppen dat je dacht, ja, dit wordt steeds kanslozer. Ja, en uiteindelijk blijf je toch ergens hangen, hè?
Ja, zeker.
Absoluut, ja.
Nou, dat had ik vroeger een beetje met de sterkste man van Nederland. Ja.
Ted
van der Parre, Jarno Hams, die echt van die gigantische rotsblokken als een soort Obelix XL.
Ja.
Obelix XL, klinkt dat wel goed. Maar op een of andere doos zetten en 40 vrachtwagens achter elkaar tilden.
Ja.
Ja, dan gaat iemand die kant op.
Oh,
nou, Valbanis, jongens. Wat een ontzettende armen heeft die gozer.
Ja, die heeft flink getraind, hè?
Ja, op Insta had hij een fotootje vanuit de sportschool. Maar dat is echt... nou, heb ik geen kleine armpjes. Maar dat is echt een partij spierwerk.
Goed, man.
Ja, dat is aan de andere kant ook een beetje zorgwekkend. Want de laatste spits die ik heb gezien met zulke staalkabels... dat was Colin Kazim Richards.
Ja.
Oh. Ja. Nou, wordt een enkeltje Mexico dan.
Maar het was wel echt... ik heb die foto gezien, maar dat waren kabels dikker dan die van de Erasmusbrug, man. Dat is een gigantische beer aan het worden, zeg. Coleer.
Ja. Ja. Nee, maar het is toch ook goed om te zien dat soort gasten op het moment dat het even niet loopt... of tenminste dat ze even tijd niet spelen, dat ze in ieder geval niet stilzitten... maar gewoon flink aan de bak gaan. Want Ballis was altijd het kritiek dat die fysiek best nog wel wat bij mocht komen. Nou, er staat nu wel een vent...
Ja, jongen. Ja.
Ja.
Mooi.
Ja, ik hoop dat die.
We hebben nu dus een vent als vervanger voor Vente.
Ja, nou, leuk dat je het zegt, Freek. Want dan gaan we even naartoe. Dillentje Vente. Ja, we hadden het net al over hem. Hè. Dat is een beetje. Ja, dat lijkt een hele trieste aftocht te gaan worden.
Ja.
Hij zoekt zijn. Hij vlucht nu naar FIFA 21. Hè. Dat is natuurlijk uit. Of gepreorderd, weet ik. Voor wat je er allemaal mee kan doen op dit moment. Het gekke is, daar zit hij zelf niet meer in.
Oh, ja. Ja.
Daar zit hij zelf niet meer in. Dat is een beetje, lijkt me een beetje gek, hè? Het is klaar.
Ja, dat is natuurlijk heel gek. Hij heeft natuurlijk altijd in de selectie van Feyenoord gezeten. Hij is nu uit de selectie, dus dan krijgt hij ook geen FIFA-poppetje meer. Oh, dat is het. Ja. Dat is helemaal sneu voor Dylan, hè?
Maar ik begreep dat die Johnson van onder 21, die we voor een halfjaartje hebben gehuurd, dat die er wel in zit.
Die blijkbaar wel, ja. Nou, ik ben benieuwd naar zijn rating.
Ja.
Ja. Maar goed, doet er verder niet toe. Hè? Ik wens iedereen veel plezier met FIFA 21 natuurlijk.
Ja.
Misschien dat ik een paar keer FIFA 21 noem, dat we hem ook ontvangen.
Ik ga ervan uit dat wij nu allemaal een exemplaar krijgen.
Ja, dat lijkt me ook.
Lekker.
FIFA 21, ga dat spelen. Maar, tijdens het podcast luisteren.
Ik wil nog wel een exemplaar van iets krijgen, tot slot.
Ja.
En dan gaan we een soort bakens in de Insta doen.
Ja.
Liam Kelly kennen we natuurlijk wel, hè?
Dan moeten we weer een nieuwe jingle laten maken. Bakens in de Insta Inspecta.
ja, misschien... Ja, het is wel eenmalig, denk ik. Nee, Liam Kelly, ja, niet in jouw werk is voorbij gekomen. Dus ik denk, dan doe maar in de Insta. Ja, die heeft... ik weet niet of het gewoon een heel lekker contractje is nog altijd. Ja, dat heeft hij natuurlijk. Maar die heeft een bakbeest. Hij verdween op de foto. Laat het zo zijn.
Dat was een gigantische Mercedes SUV inderdaad. Ik heb hem gezien, ja. Maar ik dacht wel meteen van... Nou, daar heb je wel 3 zitverhogertjes voor nodig. En een vrachtwagenrijbewijs.
Ja, of het was gewoon zijn auto niet. Dat kan ook. Dat hij er gewoon mee stond te poseren.
Dat zou wel ultiem zijn.
Kijk, papa,
ben
naar het automuseum geweest.
Ja. Misschien heb ik het wel heel slecht gelezen. Nee, maar echt, wat een joekel, jongen. Ja, dat wordt spannend op de Engelse wegen. Dat weet ik wel. Want dit is gewoon eng. Zo groot voor zo'n klein mannetje. Dat kan niet. Dat is onverantwoord.
Dat zie je wel vaker. Dat zie je wel vaker. Ik ben ook met afstand de kleinste van ons drie. Maar ik rij wel de grootste wagen.
Ja,
dat is
klopt. Waar,
het is toch een soort compensatiedrang. Ja.
Ik ben ook heel blij dat we gewoon weer thuis opnemen om die reden, jongens. Ja. Dat is gewoon goed voor iedereen.
Ja, zeker.
Dit was hem, jongens. De Insta. Tot zover.
Mooi. Ja, dan gaan we meteen door. Hup, heb je ook nog nieuwe patronen erop deze week?
Ja, twee stuks.
Let's go.
Berend Abtroot. Misschien wel leuk om te vertellen trouwens, Jopie. Die komt uit Zoetermeerder, hè?
Kijk, de allereerste Zoetermeerder is een feit in de patronen. Goed,
daar geloof ik niks van, dat pas de eerste Zoetermeerder is, toch?
Is echt waar, ja. Ik hou het ook een keer in de gaten. Ja, zeker. Ja, nee, dit is... ik ben hier trots op. Zoetermeer. Kom op, hatzee.
Al die reclame die jij voor dat verschrikkelijke stadje maakt...
Ja.
Pas één patron daar vandaan gehaald?
Ja, de oogst is nog mager. Maar misschien dat nu alle mensen denken van... Ja, nee, maar misschien komen ze nu massaal dat ze denken, hey, we hebben nu de eerste te pakken, nu gaan we allemaal. Dat we gewoon een Zoetermeerse community krijgen. Ja.
Nou, het is wel aan te raden, hè? Hadden we trouwens die tweede al genoemd of niet?
Ga ik nu doen. Mark Wolters.
Mark Wolters. Leuk dat je bij bent.
Welkom bij de club. En ik wou zeggen, het is wel aan te raden, hè? Want we hebben hartstikke veel leuke extraatjes. We hebben een Discord die hartstikke levendig is. Waar je in gesprek kan met mede-supporters, mede-fans van de podcast over van... alles en nog wat. Het hoeft niet eens iets met voetbal te maken te hebben. We hebben bonus podcasts. Zo heb ik afgelopen week met een Willem II supporter gebeld om eens even samen voor te beschouwen op die geweldige wedstrijd die we hebben gezien. Ik krijg een 0,5 liter bier van hem, spoiler alert.
Kijk,
lekker.
Die ga ik binnenkort inwisselen met hem. En we hebben af en toe zo data-analyses, Rob, hebben we ook soms
nog.
Voor onze patronen. Ook leuk.
Ja. En we hebben wat nieuws. En we hebben wat nieuws. Althans, niet per se helemaal nieuws, maar we gaan het wel iets opplussen. We hebben namelijk Alex Driessen, die doet voor ons eigenlijk sinds vorig seizoen heeft hij de patronenspool. Voor iedereen die patron, die kan daaraan meedoen. En dat was altijd vrijblijvend, hartstikke leuk. Maar we hebben dit seizoen gezegd, omdat we dat zo tof vonden, omdat mensen dat ook enthousiast aan meedoen. En we nog steeds nog meer mensen willen laten meedoen. Hebben we gezegd, we gaan er gewoon een prijs aan hangen. Nou, we hebben sowieso een eindprijs. Dat is gewoon een tenue, voor het nieuwe tenue voor volgend jaar. Dus dat degene die met de meeste punten aan het eind van het jaar bovenaan staat, krijgt van ons shirt.
Ja.
Maar we hebben ook, omdat mensen... Ja, je kan je voorstellen dat je als later instroomt... dat je dan helemaal overal naast pist. We gaan ook periodeprijzen doen. En de eerste prijs die we gewoon gaan uitdelen... is een mooi Kangaloo shirt. Dus we beginnen allemaal op nul. Dus iedereen start op nul. De eerste periode start bij de wedstrijd tegen Sparta thuis. Dus ja, dit is wel het moment om in te stromen, jongens.
Inderdaad, als je nog kans wil maken op al die leuke prijzen... dan moet je natuurlijk wel eerst patron worden. Dat kan via patreon.com/Kangaloo. Dus, en dan kun je fan worden, seizoenkaarthouder, of je kunt meteen voor het maximale gaan lid van onze harde kern. Dan krijg je het totale plaatje erbij.
Ja, nou, laatste dienstmededeling voor mij dan nog. Ik heb het vorige week al gezegd, ik blijf het even herhalen. Mensen, alsjeblieft, willen jullie stemmen op ons in de Podcast Awardprijs? podcastawards.nl/stem. Kan ik aanklikken, even bevestigen. En wij zijn dan hopelijk een stapje dichter bij die trofee. En ik heb nog geen reacties. Ik had vorige week gezegd, ik ben bereid om ver te gaan. Kom maar door met die reacties. Wat ik moet gaan doen om die prijs te gaan winnen uiteindelijk. Nou, daar heeft nog niemand zich gemeld. Dus ik denk dat ik er goed vanaf kom.
Ja, of nog makkelijker, via kangaloo.nl. Daar popt het nu gewoon op.
Fantastisch, ja.
Ik kan gelijk stemmen.
Hatzee. Goed. Nou, laatste voorspellingsronde dan. Gaat er nog wat komen? Ja of nee? Freek.
Weet je wat ik wel vind? Als Dick Advocaat zo graag die CFC wil, dan moet hij hem zelf maar betalen. Petrovic heeft dat ook ooit gedaan met die Becker bij ADO. Nou, we hebben Petrovic en Dick Advocaat op de bank. Die bulken van het geld. Die hebben meer dan ze op kunnen maken met die weinige jaren die ze nog resten. Ik hoop nog heel veel trouwens, maar laten we eerlijk zijn. Ze zijn allebei al een beetje op leeftijd aan het raken natuurlijk. Dus als er iets van financieel iets een probleem wordt, moet Dick hem zelf halen. En dan komt het natuurlijk gewoon rond. Joshua Zirkzee.
Die
speelt bij ons, ja.
Rob, shirt zijn?
Ik sluit me gewoon bij Freek aan.
Ja, het is een beetje eens gezind zijn dan.
Dan zeg jij gewoon dat het niet zo is.
Ik zeg dat hij niet komt, maar ik zeg wel dat de Guzman nog komt komende week.
Oh, interessant, interessant. We hebben in ieder geval één zekerheid in het leven en dat is dat we volgende week nog steeds 8-1-9 zijn. Jongens, koplopertje, heerlijk, Kolsingel,